Hoe creëer je privacy awareness in het DNA van je organisatie?
Welkom bij Privacy in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming bespreek ik met deskundigen de meest interessante vragen rond privacy in de dagelijkse praktijk.
Privacybescherming is voor 80% je gezonde verstand gebruiken.
Hier zit echt iemand met een goed ontwikkeld gezond verstand, namelijk Marcel van der Hagen, FG bij Amsterdam UMC. Marcel, leuk dat je bent in deze podcast.
Ja, ook leuk hier te zijn.
Privacy is niet iets van alleen de FG. Privacy is ook niet iets van alleen maar het bestuur. Privacy is van ons allemaal en voor ons allemaal, althans. Zo zien wij het liefst. En waar wordt dat nou helderder dan in een ziekenhuis, denk ik dan op mij. Dus ik vind het ontzettend fijn dat je er bent. Op welke niveaus, op welke terreinen speelt privacy allemaal een rol bij jullie op de werkvloer?
Ja, in een ziekenhuis daar, een UMC, een universitair medisch centrum. Ja, we hebben ongeveer de gegevens van ongeveer zo'n 4,5 miljoen patiënten in het ziekenhuis. Die moeten natuurlijk optimaal beschermd worden. Dat hebben we natuurlijk niet alleen met de privacywetgeving te maken, maar natuurlijk ook met het beroepsgeheim. Maar ja, ook in een UMC zoals Amsterdam UMC, daar werken zo'n 20.000 mensen.
20.000 mensen. 4 miljoen, meer dan 4 miljoen patiënten.
Gegevens van patiënten. Ze zijn natuurlijk niet allemaal op dit moment onder behandeling, maar we hebben de gegevens van zo'n 4,5 miljoen patiënten.
Okay, en je noemt het al, het beroepsgeheim. Dus privacy zit al een soort in het vak van de arts. Zit dat ingebakken? Je zegt, we hebben gegevens. Dat staat op servers, dat staat op computers. Patiënten, dat zijn kwetsbare mensen. Die komen in die ziekenhuizen. Privacy zit op een heleboel lagen en op een heleboel niveaus. Je hebt de dossiers, de patiëntendossiers. Het zit overal bij jullie, hè, privacy.
Privacy zit overal. En je noemde net de arts waar het beroepsgeheim op van toepassing is. Maar in een ziekenhuis, in een universitair medisch centrum, is het beroepsgeheim op iedereen van toepassing.
En als je het nou hebt over de momenten dat het fout gaat, dat incident, want er zijn natuurlijk altijd incidenten, hè, waar 20.000 mensen werken, is af en toe gewoon wel eens gedoe. Als het nou fout gaat, wat gaat er dan fout? Wat is dan een beetje de rode draad? Is het onwetendheid? Is het slordigheid? Is het wat gebeurt daar?
Nou, je noemt al eigenlijk de twee belangrijkste oorzaken. Het is onwetendheid en onzorgvuldigheid. We houden netjes alle privacy- en informatiebeveiligingsincidenten houden we bij. Mm-hmm. Daar maken we prachtige statistiekjes weer van. En zo'n 70% van de 66-70% om precies te zijn, dat zijn incidenten die te maken hebben met onwetendheid en onzorgvuldigheid.
Gewoon slordigheid. En als jij het nu hebt over awareness in het DNA, hè, dat is altijd lekker. Maar het klinkt ook een beetje als een containerbegrip. Wat betekent het voor jou en voor jouw organisatie dat die awareness voor privacy ook daadwerkelijk in dat DNA zit? Wat is dat bij jullie en voor jou persoonlijk?
Het bevorderen van de awareness is eigenlijk de allerbelangrijkste beheersmaatregelen om de privacybescherming en de informatiebeveiliging op orde te hebben in je organisatie. En dat niet alleen bij leidinggevende of bij de raad van bestuur, maar dat moet bij iedereen op het netvlies staan. En daar hebben we dus in Amsterdam UMC een fors aantal maatregelen treffen we daar om te zorgen dat dat op peil blijft bij alle medewerkers.
Die concrete tips en die maatregelen, daar gaan we het zo even over hebben. Ik wil nog even een paar casussen. Hoe ziet het er dan in concreto uit? Wat is jouw taakopvatting als FG? Zie jij jezelf als een soort privacy sheriff met een zweep erover en iedereen past zich aan? Of ben jij meer een soort ambassadeur van de privacy? Wat is jouw eigen taakopvatting daarbij?
Ja, dat is een hele goede vraag. Er staat in de wet staat eigenlijk dat de functionaris gegevensbescherming, dat die vooral toezicht moet houden. Dus dat is taak nummer 1.
Ja.
2, advies. 3, zorgen voor awareness. Ja, bij mij is het eigenlijk net andersom. Ik vind het zorgen dat die awareness op orde is in de organisatie, dat vind ik eigenlijk ook mijn allerbelangrijkste taak. En er staat ook ergens in die richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens, hè, dat je zichtbaar moet zijn. Dat probeer ik ook vooral in de organisatie te bewerkstelligen. Als ik door de organisatie loop en mensen zien mij, dan associëren ze mij met privacybescherming en informatiebeveiliging. En dat merk je ook, want dan maken de mensen een grapje over hun badge of over een papier wat op een tafel ligt waar privacygevoelige gegevens op staan. Dus ik merk dat dat werkt. En dat betekent dat ik rondloop. Ja, privacy by walking around, hè?
Privacy by walking around, dat vind ik een mooie. En wil je dat ze dan een beetje bang voor je zijn? Of denk je van, nee, daar gaat het me helemaal niet om. Ik ben geen politieagent. Ik wil juist heel benaderbaar zijn. Ik wil liever dat ze zich kwetsbaar opstellen en vragen aan me stellen. En dat ze misschien toegeven dat ze misschien dingen niet zo goed weten. Dan dat ze bang zijn dat Marcel pets aan mijn vinger geeft, omdat ik inderdaad een papiertje met de verkeerde kant erboven op mijn bureau heb laten liggen. Zoiets. Wat, hoe zie jij jezelf dan?
Nou, ik probeer het vooral heel aantrekkelijk te maken. Dus als mensen mij zien, dan denken ze niet, er is die boeman. Maar mensen vinden het leuk. Als ik op afdelingen kom, mensen adviseer. Ik probeer ook altijd een beetje de privacy wetgeving en dergelijke een beetje in een context te plaatsen van de geschiedenis, de democratie. Hè, als mensen dat aardig vinden. Om dat te horen ook natuurlijk. Maar zo probeer ik het eigenlijk aantrekkelijk te maken. Mensen komen ook graag naar mij toe. En die vinden het leuk om een advies aan mij te vragen.
Je bent een benaderbare FG.
Heel benaderbaar. Heel benaderbaar.
Neem me even mee naar het ziekenhuis. Neem me even mee en geef ze het voorbeelden van privacyzaken waar je misschien niet meteen aan denkt, maar dat je wel denkt, ja, maar dat is het ook bij ons. Noem eens een voorbeeld.
Dat vind ik wel lastig, want we krijgen 1800 vragen per jaar. Hè? En dat betreft eigenlijk de verwerking van alle persoonsgegevens, of het nou patiënten zijn, of het zijn medewerkers, of het zijn leveranciers, of het zijn cursisten, of het zijn specialisten in opleiding. Dat is eigenlijk, komt dat op alle fronten, op alle afdelingen, komt dat voor. Mm-hmm. Dus een typisch voorbeeld vind ik nogal lastig, als ik heel eerlijk ben.
Nou, bijvoorbeeld bloedbuisjes, etiketten, is er ook privacy?
Exact. Nou ja, ik denk dat je ook een beetje doelt op incidenten die in Amsterdam UMC voorkomen. Die verband houden met gebrek aan awareness. Hè, dan denk ik bijvoorbeeld hele kleine. Bijvoorbeeld uit ons EPD, daar kan je verschillende soorten etiketten kan je daar printen. Mm-hmm. Nou, als je een brief naar een patiënt stuurt, kan je netjes een adresetiket kan je printen en dat op de envelop plakken. Mm-hmm. Maar er zijn ook etiketten die zijn bedoeld om op buisjes te plakken of om op preparaten te plakken en dergelijke. Ja, en daar staan meer gegevens op. Daar staat soms een BSN op. Ik heb zelfs etiketten gezien met een BMI erop en met een bloeddruk en met een hart. Slag en dergelijke. En heel soms worden die dan gebruikt om op een envelop te plakken en op te sturen. Nou, dat wordt niet gewaardeerd door patiënten.
Ah, dus dan wordt er gewoon eigenlijk heel onbewust, wordt er een beetje gestrooid met informatie. Terwijl dat, jongens, kom pas een
is
beetje
niet
op.
De bedoeling, slordigheid en geen controle zit er dan op. En ja, met dit soort verzendingen moet je natuurlijk je realiseren dat je dat even goed moet controleren voordat je dat op de bus, in de bus stopt, in de briefbus stopt.
En ik begreep ook een ander voorbeeld. Dat gaat bijvoorbeeld over onderhoudsmonteurs voor machines. Dat zijn misschien mensen die niet dagelijks in een ziekenhuis werken of niet dagelijks in jullie ziekenhuis. Die voelen zich misschien iets minder betrokken dan bijvoorbeeld de arts of het verpleegd personeel. Dat is mijn eigen aanname. Maar die moeten ook natuurlijk voldoen aan de norm van Marcel, zal ik maar zeggen. Het moet ook in dat DNA zitten.
Ja, exact. We hebben in Amsterdam UMC hebben zo ongeveer zo'n 40.000 tot 50.000 apparaten hebben staan waarin patiëntgegevens verwerkt worden. Nou, zo ook hebben we natuurlijk prachtige apparaten om in de laboratoria om bloedbepalingen en dergelijke te doen. Een incident wat zich ook voorgedaan heeft, is dat bij het updaten van software van zo'n laboratoriumapparaat, dat daardoor een externe leverancier, die had tijdens het update een onbeveiligd sticky in het apparaat gestopt en heeft per abuis een verkeerde opdracht gegeven. En vervolgens stond er op dat sticky de uitslagen van laboratoriumbepalingen, dus microbiologie. Hè. Dus mm-hmm. Heb je een infectie of niet. Hè. Ja. Inclusief naam en toenaam kwamen op dat sticky te staan.
Een klassiekertje eigenlijk dit, hè?
Wat zeg je?
Is een klassiekertje dit, hè?
Ja, dat is een klassiekertje. Ja, maar ja, normaal gesproken zou je zeggen, komt dat stikje terug. Maar wat gebeurde nou? Deze meneer was een meneer. Die parkeerde zijn auto in Utrecht en liet zijn laptop met het stikje in die tas, liet hij in zijn auto achter en vervolgens is dat gestolen.
Oh.
Ja, dan heb je helemaal geen controle meer over die laboratoriumbepalingen waar naam en toenaam bij staat. Dus dat is natuurlijk een heel pijnlijk.
En jij als FG, dat komt jou ter oren, want dit is natuurlijk exact een incident en dat hoort bij jou terecht te komen. Wat gebeurt er nou bij jou? Wat flip jij dan? Word je dan boos? Of
wat voor
proces komt er dan bij jou in gang?
Ja, ja, dat is in eerste instantie bij elk datalek. We krijgen de pak een beetje zo'n 250 per jaar gemeld bij ons. Hè. Ik zag er net ook weer, hoorde ik net een paar binnenkomen. En dan wordt gekeken, wat is de omvang, wat is de ernst? Dus je schat eigenlijk in, wat is de kans maal impact, de kans dat het fout gaat en wat is dan de impact? Beoordelen we dan en dan afhankelijk van de ernst wordt er al dan niet opgeschaald. Dus wordt het wat. In dit geval wordt er ook meteen een soort van beheersteam, noemen we dat, ingesteld. Om te zorgen dat het adequaat afgehandeld wordt. En in dit geval moesten natuurlijk ook 2000 betrokken patiënten daarover geïnformeerd worden. Autoriteit persoonsgegevens moest geïnformeerd worden. Maar je moet ook zorgen, in dit geval, dat je daar ook transparant over bent als organisatie. Dus er moeten de persberichten en dergelijke moeten de deur uit.
Oh, dat, en die communicatieafdeling zit daar natuurlijk helemaal niet op te wachten, hè?
Jawel, we hebben daar ook de communicatieafdeling. Die staat op scherp, als het ware, op het moment dat zich een ernstig datalek zich voordoet.
Oké, dus dit is het al een beetje. Dit is een beetje die awareness waar je het over hebt. Ook de communicatieafdeling moet meedoen. Iedereen moet openstaan voor dit verhaal. Oké, leuk. Concrete tips. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die vanuit hun professie met privacy bezig zijn. Met dit soort dataproblemen en hoe gaan we ermee om. Ik hoor al aan alles dat jij natuurlijk dit in je hele organisatie erin wilt duwen. Wat zijn nou de concrete tips en maatregelen waarvan jij denkt van dat doen wij op deze manier. En dat zou eigenlijk voor misschien voor andere organisaties. Als je dit doet is goed om dit de privacy dingen in de awareness van je DNA in je hele organisatie te krijgen. Wat zijn dan de belangrijkste tips?
Tips en waar wij goede ervaring mee hebben in Amsterdam UMC is in eerste instantie dat alle mensen die in dienst zijn en in dienst komen, dat die e-learning modules verplicht volgen. En dat houdt in dat zodra je, zal maar zeggen, in dienst van Amsterdam UMC komt, krijg je ook een uitnodiging om een privacy cursus te volgen. En dan moet je ook een aantal vragen beantwoorden. En als je die goed beantwoordt, dan krijg je een registratie van je competentie in de personeelsadministratie. Dat is ontzettend belangrijk. Eenmalig, dat is natuurlijk onvoldoende. Dus je moet iedere 2 jaar moet je dat herhalen. Dus dan krijg je ook geautomatiseerd krijg je een uitnodiging om die e-learning opnieuw te volgen. Die e-learnings die moeten wel afgestemd zijn op de verschillende groepen. Want je voelt al wel aan dat mensen die in de zorg werken, dat daar hele
andere. Op een andere manier met privacy bezig zijn dan mensen die bij de overheid werken. Maar jij zegt wel eigenlijk.
Wacht even, ja? Ik wil zeggen, mensen die in de zorg werken, dus ja? De zorgverleners zelf. Ja, er zijn hele andere privacy-risico's. Ja. Dan bijvoorbeeld leidinggevenden. Leidinggevenden die stellen de middelen beschikbaar. En die moeten weten dat als zij weer een nieuwe verwerking willen starten, waar ze geld voor beschikbaar stellen, dat er een privacy impact assessment gedaan moet worden. Dat er passend beveiligd moet worden. Heel op basis van zo'n BIF-classificatie. Dus op die manier wordt het. En dat stafmedewerkers die vaak bezig zijn met het plannen van OK's of van polyklinieken of patiëntenstromen willen analyseren. Ja, die gaan met miljoenen gegevens aan de gang. Daar zijn weer andere risico's die een rol spelen.
Oké, ik hoor je. Oké, dus je moet periodiek opgeleid worden. De kennis moet bijgepunt en bijgeschaafd worden. Je zegt op verschillende niveaus binnen de organisatie verschillende soorten opleiding met verschillende aandachtspunten. Ja. Dus zo kan je dus ook zeggen bij andere organisaties waar weer hele andere thema's lopen, ook weer ander soort op. Je moet het bijwerken, je moet het ook aantekeningen maken in het competentieregister. Als je het niet doet of niet goed genoeg doet, misschien ook bepaalde privileges intrekken of.
Ja, als je niet meer competent bent, dan worden je rechten ingetrokken. Dus dan kan je feitelijk niet meer werken. Het is eigenlijk precies hetzelfde als dat je een competentieaantekening moet hebben in een ziekenhuis voor bijzondere handelingen, zoals het injecteren of wat dan ook. Moet je ook elke keer bijscholen. Dus wat dat betreft is het precies hetzelfde. Je moet competent zijn op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging. En anders verlies je gewoon je rechten.
Andere belangrijke tip, wees als FG zichtbaar. Dat is wat jij doet. En ik voel me daar wel senang bij. Zullen we die in het lijstje opnemen? Wees zichtbaar als FG.
Ja, ben ik helemaal mee eens. Niet in je kamertje de adviezen geven, maar naar de organisatie toe gaan. Ze niet uitnodigen bij jou te komen, maar naar die mensen toe gaan. Naar de afdeling toe gaan. En ik wil toch nog nog wat aanvullen als het gaat om die awareness. Awareness is niet alleen dat mensen even een e-learning module doen. Dat is echt onvoldoende. Je moet zorgen dat het ook elke keer terugkomt. Dus wij zorgen ervoor dat herhaling doet beklijven. Dat is een heel belangrijk aspect. Ook als je bijvoorbeeld in dienst komt van Amsterdam UMC, krijg je een prachtige aanstellingsbrief met je contract erbij. Maar er zit ook een brief bij met hoe je moet gedragen op het gebied van privacybescherming en informatie.
Dus helemaal aan de voorkant.
Krijg je thuis de brief. Begin meteen. Dan ben je er nog niet. Als je dan op een gegeven moment binnen Amsterdam UMC komt en je gaat je account ophalen, en dan ligt er weer allemaal van die kaartjes, die krijg je mee, met hoe je je moet gedragen ten aanzien van privacybescherming en informatiebeveiliging. een ander punt is... Nogmaals, herhaling doet beklijven.
Nou, je hebt het bijna... nu al twee keer gezegd. Dus oké, dankjewel. Je brengt hem gelijk in de praktijk. Heel goed.
Ik breng hem meteen in de praktijk. Ja, zo ook bijvoorbeeld... ik zei net 250 incidenten krijgen wij gemeld. Er worden altijd verbetermaatregelen worden dan getroffen. Dus ook dat is niet voldoende. Wij vragen ook altijd aan de afdeling. We eisen het eigenlijk. Hè, van als er een incident is op een afdeling. Dan wordt het besproken in het eerstvolgende werkoverleg. Hè, anoniem. Want het is vaak een fout. Hè, dus dan kan er anders gewezen worden. Hè, naar
deze
een
medewerker. Lijkt mij essentieel als je het hebt over hoe krijg je dat awareness in je DNA. Dus dat je dus ook niet alleen streng moet zijn. Hè, dus je moet niet alleen die opleiding doen. En je moet niet alleen bij je aanstelling erin gepompt worden. Maar je moet dus ook realistisch genoeg zijn om te realiseren, er komen incidenten. En als ze er zijn, dan moet je dat bespreekbaar maken. Dus je moet ook een keer een cultuur creëren.
Ja.
Waar mensen zich veilig genoeg voelen om zich kwetsbaar op te stellen. Om dat gesprek dus aan te gaan. En dat dus ook gewoon te doen.
Ja, precies. Hè. Zoals die incidenten is dan een typisch voorbeeld dat afdelingen daarover praten. Je ziet ook soms dat incidenten binnen een afdeling... aanleiding is om de functionaris gegevensbescherming uit te nodigen. Om nadere toelichting te geven over de wetgeving. Want die leidinggevenden die zijn natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk... dat er ook binnen hun afdeling... conform wet en regelgeving, zal ik maar even zeggen, gehandeld wordt. Dus die vinden het vaak ook nodig om wat extra aandacht eraan te besteden op de afdeling.
En nu ga ik een beetje op zoek naar waar dan de ruimte zit. Want het kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn dat privacy het doel op zich is. Het doel op zich in zo'n ziekenhuis is natuurlijk levens redden, mensen gezond maken. Dus het is niet zo privacy gered, patiënt overleden. Dat kan het ook niet zijn.
Nee, dat willen we helemaal natuurlijk voorkomen. Dat is ook het punt ook met die hele privacywetgeving. Hè? En ook natuurlijk met het beroepsgeheim. Het is min of meer zwart-wit. Dus je moet het invullen in de praktijk. En dus ook adviezen. Die moet je altijd geven, niet alleen maar vanuit het juridisch kader, maar juist ook vanuit het proces. Ik vind het voor een FG van het grootste belang dat hij goed begrijpt hoe een proces in elkaar zit in die organisatie waar hij werkt. Hè, precies zoals je zegt, in een ziekenhuis gaat het om leven en dood. En je moet natuurlijk altijd zorgen dat er gewerkt kan worden. Hè, dat op de spoedeisende hulp, hè, dat het natuurlijk zo is... dat de patiënt in eerste instantie geholpen wordt... en dat gebeurt binnen de kaders van de wetgeving. Maar patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg staat natuurlijk altijd voorop.
Voilà. Is dit ook waarom ik je aan het begin van deze podcast hoorde zeggen... om hem nu rond te maken? Privacy uiteindelijk is voor 80% toch ook gewoon je gezonde verstand gebruiken.
Exact. Ik heb daar eigenlijk nauwelijks enige toelichting. Hè. Het is natuurlijk ook zo, als je met mensen praat over privacybescherming en informatiebeveiliging in een ziekenhuis, hè, dan realiseren ze zich donders goed dat als het hun eigen gegevens waren, dat ze ook willen dat daar zoveel mee omgesprongen wordt.
Marcel van der Hagen, FG bij Amsterdam UMC. Dankjewel. Volgens mij is de informatie in het ziekenhuis in goede handen bij jou. Dankjewel voor je mooie, heldere verhaal. Als je nou deze podcast leuk vindt en ook andere podcasts wil luisteren in deze serie. Maar zelfs misschien leuk, kon je collega's horen over andere spannende thema's voor privacy. Ga dan naar sip-overheid.nl/uitgelicht. Marcel, dankjewel.
Heel graag gedaan.